Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Jarenlang werkten ze samen aan een uniek werk. Een nieuwe vertaling van de eerste 5 boeken van de Bijbel. In aanloop naar deze lang verwachte publicatie brengen we je deze zomer een gloednieuwe podcastserie, waarin we in grote stappen door deze eeuwenoude verhalen reizen. Mijn naam is Mirjam Richterink en ik ga met Alex in gesprek over hoe deze vertaling verschilt van anderen, waarom dat zo is en wat die oude verhalen ons vandaag de dag nog te zeggen zouden kunnen hebben. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Nou, dan gaan we. Podcast nummer 3. En vandaag zitten we niet met z'n tweeën aan tafel, maar met z'n drieën. Dus met Alex van Heusden en met Evelien Terstappen.
Hi.
Hoi. Leuk dat je er bent. Welkom.
Dank.
Wij kennen jou uit de Ecclesia, uit de Rode Hoed.
Ja.
En misschien wil je heel kort zeggen
wie ik ben.
Wie je bent.
Ja, zeker. Ja, ik loop al bijna 18 jaar rond bij de Ecclesia. Maar op zeer onregelmatige basis. Ik ben erbij gekomen als jonge student. En nu als bijna student af ben ik hier.
Leuk. Ja. Je hebt helemaal geen theologische achtergrond. En daarom hebben we je ook precies uitgenodigd. Omdat het zo leuk is als je met een blanco hoofd meeleest met ons. En ja, af en toe zegt, wat zeggen jullie nou eigenlijk?
Ja.
En vandaag gaan we lezen uit het tweede boek van de Torah. En we beginnen in hoofdstuk 3. Dus dat vereist al enige inleiding, misschien Alex. Maar misschien, dat hebben we de vorige keer ook gedaan, kunnen we beginnen met de vraag, waarom gaan we dit lezen? En waar zijn we dan eigenlijk aangeland als we zo meteen beginnen in hoofdstuk 3 van dat tweede boek?
Van het boek Exodus dus?
Ja.
Exodus betekent uittocht. In het Hebreeuws heet het boek Shemot. Dat betekent namen.
Ja.
Naar hoe het begint. Dit zijn de namen van de zonen van Jacob. De gekomenen naar Egypte. Dat verwijst natuurlijk terug naar het eerste boek.
Daar waren we eigenlijk gebleven.
Waar we gebleven waren, het slot van het eerste boek. Het verblijf van de kinderen van Israël, van het toekomstige 12 stammenvolk. De zonen van Jacob in Egypte. En aan het begin van het boek Exodus wordt de draad weer opgepakt. Daar wordt er even aan herinnerd hoe het vorige boek eindigde. In die zin is er een continuïteit tussen het eerste Bijbelboek Genesis en het tweede Bijbelboek Exodus. Dus de algehele entourage is die van Egypte. Daar zijn we nog steeds.
Ja.
En aan het begin van dit tweede boek, Exodus, wordt verteld dat het de kinderen van Israël op den duur niet goed is afgegaan daar in het land Egypte. Er was ineens een farao en die kende Jozef niet. Jozef, die in het boek Genesis de rol van bijna koning van Egypte op zich neemt of toegewezen krijgt. En daar een reddingsplan opstelt om het land en van de hongersnood te redden in de 7 zogeheten magere economische jaren. En dat is een bekend verhaal. Dan is er een farao die Jozef niet meer kent. En dus gaat het vanaf dan bergafwaarts met de familie van Jozef daar in Egypte. En wordt het volk in slavernij gevoerd.
Ja.
Een vorm van dwangarbeid. Dus het gaat allemaal slechter met ze van generatie op generatie. En het boek Exodus is het boek over de uittocht uit dat systeem van slavernij, die donkere Egyptische nacht, en een weg van bevrijding op naar een land dat is toegezegd. Hè. Dat is dus de strekking van dat tweede boek. En dat loopt door, dat verhaal over de uittocht, de tocht door de woestijn, en dan aankomen bij de grens van het land dat is toegezegd, tot in het laatste boek van de Torah. Het einde, dat is het boek Deuteronomium.
Ja.
De hoofdfiguur in die 4 boeken na het boek Genesis, dus de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium is Mozes. Hij is de onbetwiste hoofdfiguur van dat verhaal. En dat is zeker ook één van de redenen, denk ik, waarom in de geschiedenis die eerste vijf boeken, kortweg de vijf boeken van Mozes, worden genoemd. Dat betekent aanvankelijk ook wel dat men ervan uitging dat Mozes die vijf boeken had geschreven. Dus Mozes is niet alleen hoofdfiguur van vier van die vijf boeken, maar ook de schrijver.
Ja.
Dat is een hele oude opvatting die overigens volgens mij hier en daar nog in allerlei duistere kringen wordt onverlichte kringen wordt gekoesterd, als zou dat zo zijn. Maar al in de eerste eeuwen van onze jaartelling, laten we zeggen in de tweede, derde eeuw, als er al een christendom in opkomst is, zijn er Joodse leraren, die we de rabbijnen noemen, die al opschrijven in hun eigen geschriften van, wacht eens even, Mozes, de schrijver van al die vijf boeken. Ja, zeggen ze dan, maar dan tot aan hoofdstuk 34 van het boek Deuteronomium. Dat is het laatste boek, laatste hoofdstuk van het laatste boek. En dat beschrijft de dood van Mozes. Het is, ligt niet voor de hand dat Mozes schrijft over zijn eigen dood. Dus zeiden toen de rabbijnen, hier begint Jozua te schrijven, de opvolger van Mozes. En die heeft dan verder vervolgens het hele boek Jozua geschreven. Dat volgt op het boek Deuteronomium.
Ja.
Pas in de middeleeuwen beginnen hier en daar toch met name Joodse leraren zich achter de oren te krabben van, hey, wacht eens even, dat hele auteurschap van Mozes, hoe waarschijnlijk is dat? Dat is niet zo waarschijnlijk. De meeste van die leraren proberen dat voorzichtig te opperen, want ze zijn bang voor de orthodoxie die natuurlijk daar tegenin wil gaan. En die, dan stel je je eigen positie in de waagschaal. Dus dat wordt maar mondjesmaat hier en daar voorzichtig toegegeven, dat er misschien toch iets anders aan de hand is. En het is bijvoorbeeld pas in de 17e eeuw dat de beroemde Baruch Spinoza, de grote filosoof uit Amsterdam, dat die dat gewoon openlijk opschrijft in een van zijn boeken. Ja, nu heeft.
Ja. En nu zijn we aangeland op het punt dat we denken, goh, is die Mozes überhaupt wel zo historisch? Toch?
We zijn nu inderdaad op het punt gekomen dat het de vraag is of er ooit een historische Mozes bestaan heeft. Of, waarbij het de vraag is of er ooit een verblijf was van mensen uit Israël, uit Kanaan daar naar heen getogen, die daar eeuwenlang in slavernij hebben geleefd. En dus is het ook maar de vraag of er ooit een uittocht uit Egypte heeft plaatsgevonden.
Ja. Maar dat maakt het niet een minder mooi verhaal.
Nee, zeker
of niet.
Of
minder belangrijk ook.
Ja.
Even kijken, want we beginnen straks in hoofdstuk 3.
Ja.
Dan hebben we al twee hoofdstukken gehad.
Ja.
Kun jij heel kort zeggen waar we dan zijn gebleven in het verhaal?
Ja, het begint dus met de slavernij,
ja.
De beschrijving van de slavernij, de harde dwangarbeid in een aantal steden. En vervolgens wordt er verhaald over de geboorte van Mozes. En de farao had het bevel gegeven om alle eerstgeboren kinderen van de Hebreeën, zoals ze daar heten, om die te doden door ze in de rivier te werpen, in de Nijl.
Want anders werden ze te groot, te talrijk.
Ja, de vrouwen van de Hebreeën blijken bijzonder vruchtbaar.
Volgens het verhaal, ja.
Volgens het verhaal. En dus het getal van de kinderen van Israël in Egypte neemt maar toe en toe. Ze worden vruchtbaar en talrijk. Dat zijn de twee woorden die dan gebruikt worden. En farao die krijgt het daar benauwd van. Die denkt van als ze dadelijk te groot worden, te talrijk en in opstand komen, waar blijven we dan?
De dus minderheid moet wel een minderheid blijven.
Het moet wel een beheersbare minderheid blijven. En dus wordt er een doodscenario ontworpen door de farao. En dat betekent dat de kinderen, de jongetjes althans, de jongetjes die kunnen opgroeien tot soldaten, dat die in de Nijl worden gegooid, de eerstgeboren. En Mozes, die niet alleen de eerste, de kinderen tot 2 jaar ongeveer. Dus de jongetjes. Maar dus Mozes wordt geboren en die dreigt dus ook in de Nijl geworpen te worden. Dat moet worden voorkomen. En dat gebeurt doordat hij in een mandje, een biezenmandje, wordt gelegd. En dan het water van de Nijl wordt opgestuurd. En dan zijn zusje Mirjam, die loopt dan zo vanuit het riet daar mee. En die ziet dan hoe dat mandje aankomt bij op de plaats waar de dochter van Farao aan het baden is. En zij neemt dan dat mandje uit het water en maakt het open en ziet daar dat jongetje en adopteert het. Nou, en dan wordt het voor de tijd waarop het nodig is aan de werkelijke moeder gegeven om te zogen. En na verloop van tijd komt dat kind dus aan het hof van Farao. Maar daar wordt verder in de Bijbel, in het boek Exodus, niets over verteld.
Dat gaat, nee.
Wat dat precies gebeurd is in die jongelingsjaren van Mozes, hoe die is opgegroeid aan dat hof, welke positie hij daar mogelijk had. In het volgende vers is Mozes ineens volwassen. En ziet hij Hebreeuwse mannen die worden neergeslagen door Egyptenaren. En hij wordt boos en hij grijpt in. Dat heeft als resultaat dat hij moet vluchten. Omdat hij Egyptenaren doodslaat die het hadden gemunt op Hebreeuwse mannen. En ook de rabbijnen al, nou niet alle eerste rabbijnen, maar verschillende Joodse schrijvers, zo uit de laatste eeuwen voor onze jaartelling, begonnen al de vraag te stellen, wat was er aan de hand met Mozes? Hoe is hij opgegroeid aan het hof van Farao? Wat is er van hem geworden? En die gingen daar verhalen over maken. Dus dat hij een soort krijgsheer wordt in dienst van Farao. Dus echt als een prins van Egypte. Volgens mij heet een Disney-film zo ook, hè? Prince of Egypt. En dat gaat hierover.
Nee, ik moet zeggen, je vertelt ook zo beeldend. Ik zie de hele tijd die beelden uit die film.
Juist, ja, precies. En dat is ook die beroemde film uit 1956, de Ten Commandments.
Ja.
Driekwart van die film gaat over die jaren waarover we niks weten.
Nee.
En pas het laatste deel gaat over wat de Bijbel erover vertelt. De uittocht en de aankomst aan de Sinai en de graven van de 10 woorden, de Torah enzovoort.
Ja. Dus, en als mensen nieuwsgierig zijn aan die verhalen, waar vinden ze die dan?
Bijvoorbeeld in het geschiedwerk van Flavius Josephus.
Heeft die opgetekend?
Ja, dat was een Joodse geschiedschrijver in de eerste eeuw van onze jaartelling. En die heeft een heel dik boek geschreven, de oude geschiedenis van de Joden. En daarin, dat is ook een navertelling van wat er zo ongeveer in de Bijbelboeken beschreven staat. Maar die geeft ook een aanvulling op de missing years uit het leven van Mozes. En ook, er zijn trouwens ook wel andere, bijvoorbeeld Griekse historici geweest uit een wat eerdere periode, iets voor onze jaartelling, Die geschiedenis gingen schrijven en die dan ook probeerden die figuur van Mozes ergens te plaatsen. Die hadden kennis van het wisten van een Judees volk enzovoort, dat mogelijk in Egypte was geweest volgens hun eigen boeken. En die gingen ook hun eigen verhalen daarover opschrijven. En daar kwam de figuur van Mozes ook in voor.
Maar dan zijn we nog niet bij hoofdstuk 3.
Nee, dan zijn we nog niet bij hoofdstuk 3. Kijk, Mozes vlucht uit Egypte. En hij wordt opgevangen door de dochters van de priester van Midjan. Dat is een naburig land in de woestijn. En hij wordt wordt opgenomen in die familie.
Hij komt er op een gegeven moment achter dat hij zoon van dat volk is.
Ja, maar ook daar worden nauwelijks tot geen woorden aan vuil gemaakt, hoor.
Nee.
Maar hij wordt dus opgenomen door die familie. En trouwt ook met een dochter van de priester van Midjan, Zipporah.
Oh ja.
En dan begint eigenlijk het verhaal van hoofdstuk 3.
Ja.
Hij is dus herder van de schapen van de priester van Midjan.
Ja.
Dat is zijn taak. Midjan is dus een land in de woestijn oostelijk van Egypte.
Ja.
In dat beroemde schiereiland van de Sinai. Hè? Daar ergens ligt Midjan.
Oké. Gaan we daar beginnen. Hoofdstuk 3, gewoon vanaf het begin, de eerste 5 versen gaan we lezen. Mozes was herder van de schapen van Jitro, zijn schoonvader, de priester van Midjan. Hij dreef de schapen tot achter de woestijn en kwam bij de berg van God, de Horeb. Een bode van Adonai liet zich zien aan hem in vlammen van vuur midden uit de doornstruik. Hij zag daar de doornstruik brandend lichter laaien, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes sprak: "O, laat mij dichterbij komen. Ik wil het zien, dit groot gezicht, waarom de doornstruik niet opbrandt." Adonai zag dat hij dichterbij kwam om te zien. Toen riep God midden uit de doornstruik. Hij sprak: "Mozes, Mozes." Hij sprak: "Hier ben ik." Hij sprak: "Nader niet tot hier, doe je sandalen van je voeten, want de plaats waarop jij staat is heilige grond."
Een beroemd tafereel. Ja. Misschien wel een van de beroemdste uit de hele Bijbel en zelfs uit de hele wereldliteratuur. Die aankomst van Mozes. Het staat er heel precies. Je moet het ook proberen heel precies te vertalen. In dat eerste vers. Dus eerst wordt Mozes voorgesteld in zijn rol. Herder van de schapen van Jitro. En Jitro is dus zijn schoonvader. Priester van Midjan. Dan weten we precies waar we zijn. En dan staat er: hij dreef de schapen tot achter de woestijn. Dat is een opmerkelijke zin. Het staat er letterlijk zo in het Hebreeuws. En we hebben dus ook maar besloten om hier het Hebreeuws letterlijk te volgen. Want de meeste vertalingen doen dat namelijk niet. Die hebben zoiets als tot ver de woestijn in.
Ja, tot voorbij het steppenland heb ik bijvoorbeeld bij de NBV.
En wat bedoelt u daar dan mee? Als in gewoon als aanduiding dat het heel ver is?
Ja, dat is het ver de woestijn in. Maar er staat letterlijk achter de woestijn. En achter de woestijn ligt het land. Namelijk het land waarheen de kinderen van Israël na de uittocht heen zullen trekken. Onder aanvoering van Mozes. Mm-hmm. Dus in deze uitdrukking tot achter de woestijn en daar de schapen naartoe drijven, wordt het hele verhaal alvast uitgebeeld over de tocht door de woestijn, waarbij Mozes de herder is van het volk. Dat zijn dan de schapen. Mm-hmm. En hij brengt ze tot achter de woestijn, namelijk tot aan het land dat hun is toegezegd.
Mm. Ja. Eigenlijk blikken ze al vooruit in wat hij gaat doen.
Ja, dat is een literaire manier van een stijlfiguur om alvast aan te duiden waar het hele verhaal naartoe gaat.
Ja.
En dat kom je vaker in de Bijbel tegen. Trouwens ook in andere literaire werken uit die wereld. Het is een soort prolepsis noemen we dat. Een soort vooruitblik naar wat komen gaat en naar wat de rol zal zijn van Mozes in dit verhaal.
Ja.
Namelijk als de leider. Ja. En ook de leraar van het volk. Dus dat is één. Maar daarmee lijkt in tegenspraak de regel daarna dat hij kwam bij de berg van God, de Horeb. Want de Horeb ligt niet achter de woestijn, maar midden in de woestijn. Dat klinkt voor ons misschien onlogisch, maar literatuur vraagt soms om een andere logica dan die van dan dat en dan dat en dan dat. Dus je speelt ook met de tijd, hè? En met tijd en plaats.
Mm-hmm.
Hè, dus het gaat daarbij niet zozeer om geografie,
mm-hmm,
waar ligt iets precies, maar eerder om topografie, waar staat die plaats voor?
Ja.
En de functie van de Horeb is dat het de berg van God is. Dat is de functie van de Horeb in dit verhaal. Er staat dus Horeb. De bekendere naam is Sinai.
Oh ja.
Ja? De berg van God is de Sinai in de woestijn Sinai.
Ja.
Maar in het boek Exodus wordt hier de naam Horeb gebruikt. Verderop in het boek de naam Sinai. Vrij consequent. Maar bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium, het laatste van de vijf boeken, wordt consequent de naam Horeb gebruikt. Het zijn dus twee namen voor één en dezelfde berg.
Ja.
Ja. En dat is de berg van God. Daar wordt dus gewoon het woord God gebruikt. Ja. Het Hebreeuwse woord Elohim. Dat betekent God, maar kan ook meervoud goden betekenen. In de volgende regel is sprake van een bode. En dan staat er niet een bode van God, maar een bode van Adonai. Van de vierletternaam. J-H-W-H. Dus die wordt hier, die God, de God van de berg wordt hier geïdentificeerd bij zijn naam.
Ja.
En het woord bode klinkt misschien wat vreemd. In heel veel vertalingen staat er een engel. En dat is op zich ook een adequate vertaling. Maar bode kan ook in de betekenis van boodschapper. Het Hebreeuwse woord is malach. En in het Grieks wordt dat angelos. En dat betekent hetzelfde, bode of boodschapper. Maar daar is ons woord engel van afgeleid.
Ja, ja.
Dus een engel is in eerste een bode. Betekenis een boodschapper. En die hoef je ook niet per se voor te stellen als een aparte figuur. Of een apart personage in het verhaal. Maar die heeft de functie stem van Adonai te zijn. Om iets over te brengen aan een mens.
Ja.
Het is dus meer een functie dan een figuur. Het is, je kunt zeggen, een bode van Adonai is de stem van Adonai. Stem van zijn stem.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Ja, en waar spreekt die bode uit? In vlammen van vuur midden uit de doornstruik. De doornstruik. In de meeste vertalingen is dat iets anders.
De NBV heeft het ook.
De nieuwe Bijbelvertaling heeft doornstruik.
Heeft ook doornstruik.
Ja, dat is een nieuwere vertaling. De gangbare vertaling sinds de Statenvertaling, en die stamt uit 1637, is braambos.
Oh ja. Brandende
het brandende braambos is een staande uitdrukking geworden.
Ja, ja. In de Westerkerk staat er eentje, een brandend braambos.
Oh ja. En brandt dat ook?
Ja, want daar kun je kaarsjes in aansteken.
Ah,
van die
ja.
Oh. Okay.
Ja.
Wordt gebruikt in een ritueel voor.
Juist.
Met gebeden.
Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, het is een mooi woord. En er zijn ook altijd. Toen men ervoor ging kiezen om het woord braambos te veranderen in doornstruik, waren er genoeg, moet je zeggen, literatoren die verder helemaal nergens in geloven of iets dan de Bijbel. Iets, blijf met je poten van onze brandende braambos af. Hetzelfde probleem deed zich voor met de kribbe.
Ja.
Die werd gaandeweg in allerlei vertalingen een voederbak. En dat konden sommige mensen.
Dat is niet mooi.
Nee, konden dat ook niet mooi verteren. Maar het is een voederbak.
Ja.
Het is, dat, zo plastisch concreet is het gewoon. En een oud woord daarvoor is kribben.
Ja. Maar waarom vond jij het belangrijk om het zo te vertellen? Jullie?
Nou, omdat misschien het woord braambos wat verwarring kan opleveren. Omdat je dan denkt aan een struik waaraan bramen groeien. Vruchten.
Ja.
Maar het oude woord, het oud-Nederlandse woord braam, en dat was ook de reden waarom de Statenvertaling ervoor koos, betekent meer stekelig. Dus een struik met scherpe punten.
Ja.
En dat dus in het woord braambos wordt de stekelige aard bedoeld. Nou ja, in modern Nederland zeg je dan doorn.
Ja.
Door een struik.
Ja, bij braamstruik denk ik inderdaad aan zo'n groene met hele tere vruchtjes.
Niet ja, precies. En dat is het niet.
Woestijn,
nee, dat nee. Is het niet. Nee. Nee. Het Hebreeuwse woord overigens voor door een struik is sene. En daarin klinkt ook al de naam Sinai door. Hè?
Ja. Dus daar heeft bijvoorbeeld de Naardense Bijbel voor gekozen. Die zegt de Sinai-doren.
De Sinai-doren, ja. Oh. Nou, dat is mooi.
Oh. Ja, kan ook. Zo kun je allemaal mooie, mooie dingen kiezen.
Ja. Het is wel grappig, daarna vind ik het eigenlijk wel leuk dat Mozes zegt, laat me dichterbij komen. Dat we hier een nogal nieuwsgierige Mozes hebben, die niet meteen zo terugdeinst als er een god aankomt. Maar zegt, nou, kom op, ik wil erop af. Ik wil het zien.
Ja, maar wat ziet hij, hè? Ja, er staat, een bode van Adonai liet zich zien aan hem. Maar wat hij vervolgens zag is een brandende doornstruik.
Ja. Ja.
Dus hij ziet niet een gestalte onmiddellijk. Maar het zich laten zien van de bode is een inleiding op het spreken dat volgt.
En maar sowieso zit er een heleboel zin in, hè?
Er zit wel heel veel zin in, ja.
Hij zag, ik wil het zien, hij kwam dichterbij om te zien. Dus dat is toch een soort sleutelwoord.
Het is wel een sleutelwoord in deze passage. Ja. Maar dat betreft allemaal dat uiterlijke vertoon van een doornstruik die brandt en niet verteerd wordt. En daar gaat het dan. Dat wekt zijn aandacht.
Ja.
En hij deinst niet terug.
Precies.
Voor een brandende doornstruik. Terwijl die doornstruik niet verteerd wordt. Overigens, de latere Joodse uitleg heeft dat niet opbranden van de doornstruik uitgelegd als dat is een aanduiding van wat de kinderen van Israël zal overkomen. Dat zij niet ten onder zullen gaan in de smeltoven van Egypte. Mm. In die slavernijstructuur.
Ja, als beeld,
Een beeld daarvoor. En dat is een mooie uitleg, vind ik wel.
Ja.
Dat rabbijnen gossieren in dat soort proberen ook dat soort beelden dan een betekenis te geven, te duiden. En een volgende generatie kan dat weer volkomen anders zien en dan daar een andere uitleg aan geven.
Ja.
Maar goed, dat is wel. Je mag je fantasie gebruiken in elk geval om te proberen betekenis te geven aan die teksten. Je hoeft niet te zeggen, nou, dit staat er zo. Je moet sowieso niet denken, dit is ooit zo gebeurd. Je leest een verhaal en een verhaal kan ook je verbeelding aanspreken. En dan kun je daar van alles bij verzinnen.
Zeker.
Dat deden die rabbijnen ook. Die verzonnen een uitleg.
Maar dat is dan, leuke, toch?
Ja, zeker. Maar dat is wel mooi dat ze dat zeggen. Want die doornstruik die niet brand, die niet opbrandt, dat sluit ook weer aan bij het begin van dit verhaal, namelijk die schapen tot achter de woestijn voeren. Dus het perspectief van het land voor het volk. En daaruit volgt ook dat zij dus niet ten onder gaan in dat slavernijsysteem van Egypte. Ze zullen daaruit worden bevrijd. Hè?
Ja. Ja.
Dus het ene beeld sluit aan op het andere beeld.
Ja.
Op die manier. Ja, en dan begint het spreken.
Ja.
Dat is een we gaan niet meer horen dan het begin van een dialoog die de rest van hoofdstuk 3, maar ook nog hoofdstuk 4, in hoofdstuk 4 een vervolg krijgt. Dus het is een hele lange dialoog daar bij die doornstruik tussen die God die zich hier laat zien of openbaart, spreekt tot Mozes. En Mozes zelf, daar komt dan in de loop van het verhaal ook nog zijn broer bij, Aaron. Want op den duur gaat Mozes allerlei bezwaren opnoemen waarom hij niet geschikt is om de bevrijder en leraar en gids van dat volk te worden. En een van de bezwaren die hij aanvoert is dat hij een slechte spreker is. Hij wordt dan gestuurd naar Farao. Dan moet die Farao gaan zeggen, laat mijn volk in vrijheid gaan. Maar sommige uitleggers zeggen dan, hij was kennelijk misschien wel een stotteraar. Maar het kan ook gewoon betekenen, het was gewoon een slechte spreker die niet makkelijk uit zijn woorden komt. En zijn broer Aaron, ja, die wel. Dat is een goede spreker. Dus die moet mee dan. Hè? Dan heb je een tweetal. Mozes en Aaron. En dat is als het ware ook een voorafbeelding van de latere verhoudingen in de volkeren van Israël en Juda. Mm-hmm. Aan het hoofd van dat volk staat een leider, een koning bijvoorbeeld, en daarnaast een priester. En Aaron krijgt ook de rol van priester in de loop van die verhalen in de boeken van de Torah. Dus dat zijn twee functies. En die twee functies die moeten blijven. Want anders komt er te veel macht in de hand van één.
Ja? Scheiding der machten.
Scheiding der machten wordt verondersteld. En ook als dat. En dat kan misgaan.
Ja.
En in de geschiedenis is dat ook een aantal keren misgegaan.
Ja.
We gaan even een stapje terug, want nu ben je een heleboel stappen vooruit.
Vooruit, ja.
En hier hebben we eigenlijk nog wel een onbevangen Mozes die als God tegen hem begint te spreken zegt, hier ben ik. Nou, dat klinkt nog eigenlijk nog wel onbevangen.
Ja. Abraham zei dat ook een aantal keren.
Precies, dat is echt zo'n bekend
zinnetje.
Genesis.
Hier ben ik. Hè? Hm. Ik presenteer mij hier. Hè? Hij wordt bij zijn naam aangesproken. Tot twee keer toe.
Mm-hmm.
Dat geeft het ook weer extra nadruk. En het interessante is dat er de manier waarop telkens die directe reden wordt ingeleid. Namelijk met hij sprak. Hij sprak, Mozes, Mozes. En dan hij sprak, hier ben ik. En dan hij sprak, terwijl het telkens een ander hij is.
Mm-hmm.
En dat is typisch voor de Hebreeuws-Bijbelse vertelkunst op allerlei plaatsen. Dat je je soms echt afvraagt, wie is er nou aan het woord? En meestal doet het er niet zoveel toe wie er nou precies aan het woord is. De aandacht wordt getrokken naar de inhoud van het gesprokene. Daar gaat het om. Waarover, wat komt er ter sprake in die dialoog? En wie dan precies de gesprekspartners zijn, is een tweede. Kijk, als je zo'n verhaal leest, kun je ook, als het ware, jezelf aangesproken voelen. Dat je in plaats van Mozes je eigen naam hoort. En dat je daarop reageert. Dat is ook een voorstelling die je ook bij de latere Joodse uitleggers terugvindt. Dat is de voorstelling van wij allen van ons volk, elke generatie, hebben gestaan aan de voet van de berg Sinai of Horeb. Dus die mensen, dat volk dat daar wordt gepresenteerd in die verhalen, dat bevrijd wordt en op tocht wordt gezet, dat zijn wij zelf. Dus je moet het verhaal telkens op jezelf kunnen betrekken. En dan wordt het ook, dan verdwijnt ook de afstand. Het blijft natuurlijk toch een beetje een vreemd verhaal. Een God die spreekt tot jou. En,
ja.
Kan dat? Is dat zo? Is dat historisch zo gebeurd? Je hebt zelfs in het derde hoofdstuk van het eerste boek, het boek Genesis, een slang die spreekt. Hè? En je hebt bijvoorbeeld in het boek Numeri, dat gaat nog komen, heb je een ezelin die spreekt.
Mm. Ja.
Dat doet natuurlijk denken aan wat wij kennen uit sprookjes.
Ja.
Of uit mythologische verhalen.
Dat een sprookje is?
Ja, het is in die zin wel een sprookje of een mythe. Het is mythe. En het Griekse woord mythos betekent eigenlijk gewoon verhaal.
Ja.
Maar het is de manier waarop men zich in die wereld literatuur ontwikkelde. Ja. Met allemaal dingen die voor ons niet zo voor de hand liggen.
Nee, het is geen historie.
Het is zeker geen historie, het is verhaal.
Ja.
We gaan een klein stukje verder lezen, stel ik voor. Dan komen we nog een...
Komen we nog ergens.
Komen we nog een klein stukje verder. Even kijken. We waren gebleven bij vers 5. Dus dan gaan we...
Vers 6 is het.
Ja, ja. De God heeft gezegd, nader niet tot hier, doe je sandalen van je voeten, want waar je staat is heilige grond, de plaats waar je staat. Zullen we daar een stukje verder lezen nog?
Ja.
Hij sprak, ik ben de God van jouw vader, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob. Mozes verborg zijn aangezicht. Hij vreesde naar God te kijken. Adonai sprak, gezien heb ik, gezien de vernedering van mijn volk dat in Egypte is. En gehoord heb ik hun luid schreeuwen voor hun drijvers. En ik weet hun lijden. Afgedaald ben ik om mijn volk te redden uit de hand van Egypte. Ik zal het opwaarts voeren uit dit land naar een goed wijd land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar de plaats van de Kanaaniet, Gittiet, Amoriet, Periziet, Giviet, Jebusiet. Nu, hier is het luid schreeuwen van de kinderen van Israël tot mij gekomen. En ook heb ik de onderdrukking gezien, hoe die van Egypte hen onderdrukken. Ga dan nu, ik stuur jou naar Farao, leid mijn volk, de kinderen van Israël, uit Egypte weg.
Ja. Ik vroeg me af, hè? Want je staat hier, ik zat opwaarts voeren uit dit land, naar goed wijd land.
Ja.
Ik weet toevallig dat in Egypte juist het beeld was dat Upper Egypt, juist het, wat we nu zuidelijk noemen en noordelijk juist lager Egypte is. Dus dat opwaartse, is dat dan iets wat later is gekomen? Want dat is hoe wij nu de wereld indelen.
Ja, boven en beneden Egypte.
Ja.
Ja. En dan ga, maar dan ga je van noord naar zuid, hè? Dan ga je diep Afrika in, langs de Nijl.
Als je eigenlijk opwaarts zou gaan, ja.
Dan ga je dus inderdaad opwaarts. Maar hier gaat het over een andere beweging. Die is namelijk, het perspectief is hier het land Kanaan.
Mm-hmm.
Het latere Israël en Juda. En als je Kanaan verlaat richting Egypte, dan daal je af.
Mm.
Omdat je in Juda het bergland hebt. En met name Jeruzalem ligt ook op een heuvel. Dus als je vanuit Egypte richting het land gaat en ook richting Jeruzalem, ga je dus altijd opwaarts.
Okay.
En dat zijn de twee vaste werkwoorden die in allerlei Bijbelboeken gebruikt worden. Opwaarts gaan en afdalen.
Mm-hmm.
Afdalen is naar Egypte, opwaarts is de omgekeerde richting. En die wordt hier bedoeld.
Heeft ook gelijk een metaforische klank gekregen.
Ja, heeft een metaforische klank daardoor ook gekregen. Ja. Het is zelfs in het moderne Hebreeuws, het Ivriet, heb je het woord alia. Dat hangt samen met dat werkwoord ala, opwaarts gaan, alia. Als je als Jood je gaat vestigen in Israël,
mm-hmm,
dan ga je op alia.
Ja.
Dan ga je als het ware opwaarts. Hè. Dus dat is nog steeds die, ja, daar klinkt die oude uitdrukking uit de Bijbel in door. Ja.
Ja. Nou. Ja, nu is Mozes opeens niet meer zo nieuwsgierig. Nu is hij opeens bang. Of tenminste, hij verbergt zich.
Hij vreesde naar God te kijken. Ja. Ja. Nee, is goed gezien.
Kijk, hij is, mogen we veronderstellen, niet opgevoed met die God.
Oh ja.
Als hij al die jaren aan het Hof van Egypte heeft verbleven,
mm-hmm,
heeft hij een hele andere godenwereld leren kennen.
Mm-hmm.
De goden van Egypte. En hier wordt hij aangesproken door een God die zich voorstelt. En allereerst zegt, ik ben de God van jouw vader. En dat, daarbij moet je denken aan de biologische vader van Mozes. En die vind je niet aan het Hof van Egypte. Die vind je onder de Hebreeuwse slaven. En we kennen ook de naam van die vader als Amram.
Oh.
Dus dat is, en de God zegt hier dus, ik ben de God van jouw vader, maar jij hebt dus nog nooit van mij gehoord, omdat je niet door jouw vader Amram bent opgevoed. En dan wordt dat vervolgens, gaan we dieper de geschiedenis in, als het ware. een herneming van wat we weten uit het boek Genesis, het eerste Bijbelboek, namelijk de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob. En daar staat dus 3 keer de God van. Sommige vertalingen laten dat weg. Die zeggen dan gewoon de God van Abraham, Isaak en Jacob. Dat is toch lang genoeg? En als je dat iedere keer de God moet zeggen, dat vertraagt alleen maar. Maar het staat er uitdrukkelijk zo in de Hebreeuwse tekst, die toch ook wel dikwijls karig wil zijn met woorden en zuinig op woordgebruik. Maar hier wordt toch 3 keer het woord God gebruikt. Dat wil zeggen, het gaat over die God die zich in het boek Genesis aan elke generatie opnieuw heeft laten kennen. Namelijk eerst aan Abraham, vervolgens aan Isaak en vervolgens aan Jacob. En dan verbergt Mozes zijn aangezicht. Dat wordt dan ook algemeen wel in religie-historische zin opgevat als de huiver voor het bovennatuurlijke en het numineuze, of hoe je dat ook wilt noemen. En waarvoor je schrik hebt. Dat is zoals de 19e eeuwse denker Rudolf Otto het heeft geformuleerd. De spanning tussen er te worden aangetrokken, dus het gefascineerde, en er ook door worden afgeschrikt tegelijk. Hè? Mm-hmm. Het goddelijke of de goddelijke wereld.
Mm-hmm. Ja.
Maar je kunt ook zeggen, Mozes verbergt zijn aangezicht omdat hij niet weet wie die God is en wat hij daarvan denken moet.
Ja. Ja, dan komt er bijna een soort rijm of zo. Hè? Een soort gezien heb ik, gehoord heb ik,
ja.
Afgedaald ben ik. Zoals ja. Jullie het vertaald hebben, is het een soort...
Er zit een ritme in.
Zien, horen, weten. Dat zijn de 3 werkwoorden. Hè?
Ja.
Die uitdrukken dat deze God gezien heeft en kennis heeft van het lot van de Hebreeën in Egypte. Die slavernijwereld. En dan komt daar, volgt daarop, afgedaald ben ik. En dat is iets wat vrij uitzonderlijk is, omdat in de gangbare mythologieën van de volkeren in die wereld de goden meestal hoog op hun tronen blijven zitten, als absolute heersers. En deze God daalt, verlaat als het ware zijn hoge troon in de hemel en daalt af naar de wereld van de mensen en in het bijzonder naar de wereld van mensen die in slavernij en onderdrukking leven. Ja? Dat is, daarin is de bevrijding al uitgedrukt.
Dat tekent het bijzondere van deze God eigenlijk.
Ja. Het staat ook uitdrukkelijk. Ja, afgedaald ben ik. Waarom? Om mijn volk te redden uit de hand van Egypte. Niet zomaar om een of andere grootse manifestatie waarvoor iedereen, oh God, daar moeten we dan, die God moeten we volgen. Helemaal niet. Het gaat om, het is dus een, dit is een politieke tekst.
Ja.
Die moet je dus ook politiek lezen. Afdalen betekent bevrijding tot stand brengen.
Maar hoe bedoel je een politieke tekst dan?
Nou, het is toch een politieke keuze. Alsof je, als je zegt, ik ben tegen het systeem van slavernij. Ik ben erop tegen dat mensen op die manier worden vernederd en geknecht. Dat is toch niet de bedoeling. En je moet mensen uit zulke omstandigheden bevrijden.
Mm-hmm.
Dat is nog steeds een opgave.
Zeker.
Er is nog steeds op alle mogelijke manieren sprake van slavernij in deze wereld. Of van dwangarbeid en ga zo maar door. Hè. Dus dat is een blijvende opgave.
Wat ik altijd zo lastig vind met dit soort dingen. Enerzijds is hij dan afgedaald. Dan heb ik zo'n beeld inderdaad. Hij verblijft in het goddelijke. In het goddelijke verblijft. En dan gaat dan naar het menselijke. En daar gaat hij zijn volk redden.
Ja.
Alsof hij dan geen invloed zou hebben op waarom moet hij ze redden? Want je kan ook zeggen van hij heeft toch invloed op alles. Dus ook op de farao en ook op...
Hij is almachtig.
Ja, hij is almachtig.
Ja. Ja, dat is een van de misverstanden, vrees ik.
Hardnekkig misverstand.
Ja, een hardnekkig misverstand. Een onuitroeibaar misverstand. Maar als een Kamerleden zegt het ook nog steeds, althans diegenen die dat willen, zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
Ja.
God en Almacht worden automatisch aan elkaar gekoppeld. En volgens mij gebeurt dat in de Bijbel helemaal niet. Er is wel een woord dat in de gangbare vertalingen met Almachtig wordt weergegeven. Maar dat is volgens mij ook een verlegenheidsoplossing, omdat ze niet precies weten wat daar in het Hebreeuws staat en wat het voor connotaties heeft. Maar je hoeft dat helemaal niet zo te vertalen. En ik denk dat je het ook eigenlijk zo niet moet vertalen. Want ik vind het concept van een almachtige God misleidend en wekt verwachtingen die niet worden waargemaakt en ook onmogelijk zijn. En zo het verhaal vertelt iets anders, want A, er staat afgedaald ben ik om mijn volk te redden uit de hand van Egypte. En dan staat er vervolgens, ga dan nu, ik stuur jou naar Farao. Dat is dus kennelijk de manier waarop die God afdaalt om te bevrijden, namelijk door een mens te sturen.
Mm-hmm.
Naar Farao, om Farao ertoe te bewegen het volk vrij te laten gaan. Dus afdalen en bevrijden, uiteindelijk moeten mensen dat doen. Want deze God doet het niet.
De taak ligt bij de mensen, ja.
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 En dat werkwoord sturen, dat is ook een sleutelwoord in deze tekst.
Ja, dat komt in het slot ook nog.
Ja, in het vervolg komt hij ook over dat woord herhaald. En naast het werkwoord gaan. Hè, dus Mozes wordt gestuurd en hij moet gaan naar Farao om te pleiten voor het volk dat in slavernij leeft. Dat is de gang. En de naam van die God is uitdrukking van dat programma, van dat scenario van bevrijding. Dus de naam impliceert bevrijding van mensen uit onderdrukking en vernedering. En iets anders behelst die naam niet. Afdalen om te bevrijden is een beeld voor de opdracht aan mensen om te gaan naar andere mensen die in nood verkeren en hen daaruit te bevrijden.
Ja.
Dat is de quintessens van het verhaal.
Dus het is een opdracht aan mensen. En dat is inderdaad wel een heel erg verschil met hoe ik het vroeger altijd heb geleerd. En ook wat ik dus hierin hoor, is dat er een God in het goddelijke verblijft en die het ook zou kunnen oplossen. Ja. Maar kennelijk is het dus niet zo.
De Bijbelschrijvers waren slimme mensen.
Dat moet wel.
Die waren natuurlijk, die wisten ook dat hun mensen en zijzelf ook vertrouwd waren met allerlei voorstellingen over God, goden, het goddelijke, waar goden zich ophouden en hoe die zich verhouden tot de mensen. De hele mythologie van die wereld was daar vol mee.
Mm-hmm.
En wat de schrijvers doen is aansluiten bij die mythologische wereld en die mythologische voorstellingen, maar daar wel tegelijk een draai aan geven. Natuurlijk, we kennen de voorstelling van goden gezeten op tronen, hoog in de hemel. Maar hier is sprake van een God die daarvan afziet, van die het zetelen op een hoge troon, en die afdaalt als het ware in de mensenwereld. En daaruit volgt dat wij mensen de opdracht hebben om mensen in nood te bevrijden.
Ja. En dapper te zijn als we dus niet goed zijn in praten.
Juist, ja, ook dat. En dat we dus ook gebruik moeten maken van alle capaciteiten die we hebben en die ook erbij halen als we die niet hebben.
Ja.
He, dus mensen moeten het samen doen.
Ja, ja.
Niet alleen.
Nou, misschien kunnen we samen luisteren naar een lied wat Huub daarover gemaakt heeft. Het was een gedicht wat hij daarover gemaakt heeft. En wat op muziek is gezet door Antoine Omen. En wat precies hier over gaat, volgens mij.
Dat is trouwens een lied dat hij, of oorspronkelijk een gedicht, dat Huub geschreven heeft toen het grote boek van Ton Veerkamp uitkwam, Deze Wereld Anders.
Ja.
En bij de presentatie van dat boek, daarvoor heeft hij deze tekst gemaakt.
Oké. Okay. Ja. Nou, laten we gaan luisteren.
In 2014 was dat. En, heeft hij dat geschreven. En we zaten toen in... Bij die presentatie waren ook mensen uit Duitsland aanwezig. Want de schrijver van dat boek, het is een Nederlander, Deze Wereld Anders, Ton Veerkamp, die heeft dat eerst... Die woonde al tientallen jaren in Duitsland. En die heeft dat boek ook in het Duits geschreven. En we hebben dat toen vertaald en... Het is toen bij dezelfde uitgever uitgekomen als nu de Bijbelvertaling gaat verschijnen. Scandalon. Maar omdat er ook een groep, dus mijn gasten uit Duitsland waren, heb ik het toen de avond voordat die presentatie was al in allerijl in het Duits vertaald. Zodat ze het ook konden volgen, die tekst.
Ja, grappig.
Ja.
Nou, we zijn gestrand bij vers 10.
Ja.
En we gaan volgende week nog een heel klein stukje aflezen. En dan zien wij elkaar weer met Evelien erbij.
Dankjewel.
Leuk dat je er was.
Dankjewel.
En tot de volgende keer.
Tot volgende week.